Het is een koude, maar zonnige maandagochtend in januari als ik voor het eerst voetstappen zet in het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam.
Hallo, hallo.
Goedemiddag.
Hoi, ik ben Jan. Hoi.
Dag Jan, ik ben Annemiek.
Ja, leuk.
Kom verder.
Dank je.
Ik krijg er vandaag een rondleiding van Annemiek Kringelt, de conservator van het museum.
Ik volg jou, welke kant?
Hier zijn we op de verdieping waar de tentoonstelling Nederland en de Shoah begint en we gaan hier naar rechts.
Ze neemt me mee naar een van de vergeetminietjes. Een serie uniek vormgegeven vitrines met daarin een persoonlijk voorwerp van een holocaustslachtoffer.
Kijk, zo'n vergeetminietinstallatie is een meubeltje die eigenlijk een ode aan het leven is van één mens. En dit is er zo eentje.
Voor me staat een kleine vitrine van notenkleurig hout, geborsteld messing en glas.
En kijk, als ik ietsje dichterbij kom, dan gaat het lichtje aan. En dan staat Rosa Slamovic ineens in de schijnwerpers. Ineens krijgt ze mijn volle aandacht.
Rosa Slamovic. Op de foto zie ik een meisje van 13 jaar. Ze heeft sluik haar, draagt een gestreepte trui en heeft een zachte blik.
Als je even wacht, zie je de foto langzaam van de zwart-wit foto die we van haar hebben veranderen in kleur, zie je?
Oh ja, ja.
Ze krijgt een blos op haar wangen en ze kijkt ons aan.
Haar gezicht krijgt kleur. Haar haar wordt donkerblond en haar trui verandert van grijs tinten naar geel en roze. Zo wordt ze ineens een meisje van deze tijd. Alsof ze hier zo om de hoek zou kunnen lopen. Als ik naar beneden kijk, zie ik in de vitrine een klein hartvormig medaillon van zilver. En in het sieraad zit een puntgave, sepia-kleurige foto. Een foto van Rosa van een paar jaar eerder. Ze is daar 9 jaar oud.
En wanneer je dus foto's van een kind ziet, hoe een kind groeit en zich ontwikkelt, dan ga je ook een beetje projecteren hoe zo'n kind uiteindelijk als volwassene eruit gaat zien. Dat vind ik leuk, omdat we twee foto's hebben van twee verschillende leeftijden.
Annemiek neemt me vervolgens mee naar een stofvrije ruimte en ik krijg latex handschoenen aan om het kleine, fragiele medaillon van dichtbij te kunnen bekijken.
Dit is het.
Ja.
Het is piepklein.
Mag ik het?
Ja, pak het. Wees voorzichtig. Zie je, er is een kleine decoratie en een klein parelrandje zo eromheen. Het is echt wel een fraai...
Het medaillon is geraffineerd. Maar het zilver is aangetast, gehavend door de tijd. En Annemiek vertelt me, tegen mijn eigen verwachting in, dat Rosa dit medaillon waarschijnlijk zelf gedragen heeft.
Bijzonder, maar misschien is het normaal, maar om een foto van jezelf in het medaillonnetje te hebben, alsof daar een gedachte achter zit. Want meestal doe je iemand die je dierbaar is, denk ik.
Oh, je weet niet hoeveel gesprekken we daarover hebben gehad. Onze reconstructie is dat met het vertrek van de kindertransporten, waar ouders natuurlijk echt een hartverscheurend besluit moesten nemen, stuur ik mijn kind of niet. En dat ook heel snel moesten doen, van vandaag op morgen bij wijze van spreken. Hmm. Dat de moeder die dit medaillon droeg, het bij het afscheid aan haar kind heeft gegeven. Maar de vraag die jij stelt, wat vreemd dat ze een medaillon draagt met een eigen foto. Dat is een vraag die wij ons vele malen hebben gesteld. En wij denken dat dat het aannemelijke verhaal is. Maar zeker weten doen we het natuurlijk helemaal niet.
Wie was deze Rosa? Wat waren de kindertransporten? Welke weg heeft ze afgelegd? Wat is haar precies overkomen? En was ze alleen of samen met anderen? Je luistert naar Vergeet Me Niet, een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Mijn naam is Rijnjan Prakke en aan de hand van 6 persoonlijke voorwerpen en de verhalen die ze meedragen, neem ik je mee door de geschiedenis van de Holocaust in Nederland. Beginnend bij de jaren voor de oorlog en de eerste dagen van de bezetting. Vervolgens naar de systematische discriminatie, deportaties en moord van Joden. Tot aan de bevrijding van Nederland en de jaren erna. Dit is aflevering 1. Rosa en de kindertransporten. Annemiek en haar collega's konden terugvinden dat Rosa is geboren op 11 juli 1929 in Hamburg. Dit is het jaar van de beurskrach. Het moment dat wereldwijd de aandelenmarkten crashen. Rosa groeit daarmee op in onzekere economische tijden met hoge werkloosheid en veel maatschappelijke onrust. In Duitsland komt daar nog iets bij. Veel Duitsers voelen zich in die jaren vernederd door het verliezen van de Eerste Wereldoorlog. De bezetting van het Rijnland, een groot deel van het huidige westen van Duitsland, en het verliezen van grondgebied vallen hen zwaar. Door de politieke instabiliteit die voortkwam uit deze financiële crisis, kan de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij, de NSDAP, van Adolf Hitler groeien. En in 1933 komen ze voor het eerst aan de macht.
Seit dem 30. Januar hat sich in Deutschland eine Umwälzung vollzogen, die in unserer Geschichte einst mit Recht als die nationale Revolution bezeichnet werden wird.
De nazi's beloven betere tijden en eerherstel. Veel Joden daarentegen kiezen in die jaren eieren voor hun geld en vluchten het land uit. Als 3 jaar later de Duitse troepen het Rijnland binnenvallen om het te heroveren op Frankrijk, geeft dat de Duitsers zelfvertrouwen. Het is daarmee de eerste van meerdere annexaties. Hitler dankt zijn succes ook aan zijn uitstraling. Hij is een begaafd spreker en wordt in die dagen aanbeden als leider. De dwingende propaganda van de NSDAP, vol symbolen, kleuren en uniformen, zweept het nationalisme op. Tegelijkertijd gebruiken Hitler en de zijnen volop intimidatie, geweld en terreur. Het is al snel duidelijk dat Joden tot zondebok gemaakt worden voor alles wat er fout gaat in de Duitse samenleving.
And with the Führer, millions of Germans go to the poll. Everyone who votes receives a badge inscribed with the words freedom and bread.
Als bij de schijnverkiezingen in 1936 98% van de kiezers op de NSDAP stemt en Hitler het definitief voor het zeggen krijgt, zullen ook de ouders van Rosa, Abraham en Ghana Slamovic noodplannen maken om Duitsland te ontvluchten als die situatie verslechtert. Maar ze besluiten voorlopig te blijven. In 1939 verandert dat. Rosa moet vluchten. Alleen, zonder haar ouders. Naar een voor haar onbekend land. Nederland. Wat gebeurde daar? Waarom moest ze weg? En waarom zonder haar ouders? Was ze alleen of ging ze met anderen? Om daar een antwoord op te vinden, reis ik af naar Den Haag. Direct naast het Centraal Station zit het Nationaal Archief. Hier staan rij na rij alle historische documenten van de Nederlandse ministeries opgeslagen.
Hallo, hallo.
Ik ben eerder genomen.
Ja, ik denk het.
Ah, want ik liep de hele tijd om te kijken. Ja. Ik dacht, je zit vast in dezelfde trein, maar nee.
Ik heb afgesproken met Mirjam Kezing. Mirjam, een erudite vrouw met zwart haar en grote sprekende ogen, is historisch onderzoeker.
Dus dit is een beetje jouw werkplek de afgelopen 10 jaar geweest.
Ja, nou, de laatste tijd niet meer zoveel. Omdat ik nu dus eigenlijk voornamelijk met mijn studie bezig ben. Maar ik heb hier heel wat...
Mirjam kwam ruim 10 jaar geleden uit privéoverwegingen terecht in het Nationaal Archief. Ze ging op zoek naar gegevens van een Duits-Joodse jongen die bij haar grootouders in huis heeft gewoond tijdens de oorlog. En al zoekende ontdekte ze welke bijzondere route hij heeft afgelegd. Hij werd in Duitsland door zijn ouders op de trein naar Nederland gezet, omdat ze dachten dat hij hier veilig zou zijn. Maar tot Mirjams verbazing bleek hij niet alleen te zijn gekomen.
Toen ik erachter kwam van er waren eigenlijk heel veel van die vluchtelingenkinderen en daar is helemaal niks over bekend. En toen ben ik door onderzoeken hier ben ik steeds meer gaan opschrijven. Ben ik een database gaan bijhouden en dacht ik, oh, dat is interessant. En ik ben echt per ongeluk met het onderzoek begonnen.
Mirjam maakte foto's van alle documenten die ze tegenkwam, ontleden elk papiertje en bracht het terug tot een doorzoekbare digitale database. Monnikenwerk waar ze jaren mee bezig is geweest en waardoor ik enkel de naam van Rosa Slamovic hoef te noemen en Mirjam kan achterhalen in welke dozen we sporen van Rosa kunnen vinden.
Ja, we zijn bij mij wat meer tijd kwijt en ik heb heel veel vakjes. heel veel kabeltjes en dingetjes.
Alsof we op een vliegveld staan, gaan we van beveiliger naar beveiliger. Steeds dieper het pand in. En gaandeweg wordt het stiller.
En moet je hier dus altijd een beetje rustiger praten, want hier zitten mensen te werken.
Links en rechts zitten mensen met stapels dozen, leeslampjes en aantekeningenschriften.
Goedemorgen.
Ik heb 2 stukken aangevraagd.
Ja.
Ja, en er is een ruimte voor ons gereserveerd.
Ja, kamer FC. Klopt met u mee.
De beveiliger brengt ons naar een door glas omgeven studiezaaltje. Ja. Waar de door Mirjam opgevraagde dozen voor ons klaarstaan. En terwijl wij plaatsnemen en de beveiliger ons nauwlettend in de gaten houdt, gaan we door de stapels met papieren heen.
Dit was een van de eerste dingen. Hier ben ik mee begonnen. Dit is nu veel mooier opgeborgen dan het toen was.
Voor ons liggen mappen met stapels papieren. Bruin van ouderdom, gehavend, beklad en beschreven met ouderwetse handschriften. De ogen van Mirjam zie ik de documenten nauwkeurig scannen. En af en toe even oplichten door een naam die ze herkent.
Dit was een vriendje van Anne Frank.
Eén voor één legt ze de papieren naast zich neer. Tot we daar ineens Rosa's naam op een document zien staan.
Waarschijnlijk zijn we nu heel dicht bij Rosa. Of ja, in overdrachtelijke zin. Omdat zij waarschijnlijk vlakbij deze kaart heeft gestaan.
Voor ons ligt een half A4'tje van karton. Bruin uitgeslagen met een stempel van de gemeente Ruinen. Een plaatsje op 60 kilometer van de Nederlands-Duitse grens in Drenthe. Daar zal ze haar eerste weken in Nederland verblijven.
Want heel veel van die vluchtelingen moesten eerst in quarantaine. Wat ook een beetje vernederend was vaak voor die mensen. Want ja, dit waren natuurlijk allemaal hele beschaafde mensen. Ja.
Eenmaal in quarantaine werden deze kaarten ingevuld om vluchtelingen te registreren. Bovenin staat haar geboortedatum, 11 juli 1929. Verder is de kaart een beetje rommelig. Er is geknoeid met Rosa's achternaam. De naam van haar ouders is een paar keer doorgekrast en we zien verschillende handschriften elkaar afwisselen met getypte letters.
En waarschijnlijk omdat er zo geknoeid is op deze kaart en omdat er staat geboorte van haar ouders, geboorteplaats en geboortedatum niet bekend, stond zij voor die ambtenaar en hebben ze haar gevraagd, waarschijnlijk in hun beste Duits, hoe heet je en waar ben je geboren en wat weet je over je ouders? Zij was 9, ze werd dat jaar 10. En zij wist niet waar en op welke datum haar ouders waren geboren.
Ja. En de achternaam is in eerste instantie ook verkeerd gespeld, hè, denk ik?
Ja, ze waren ook in Polen geboren bij de ouders. Waarschijnlijk stond er W-I-C-Z, wat ook de Poolse spelling is.
Want dat is waarschijnlijk naderhand gedaan, hè? Want dat is een andere pen, denk ik.
Ja. En ook een ander handschrift.
Ja.
Ja. Dezelfde persoon die toen wist dat haar moeders meisjesnaam Oerbach was. Hier staat... Ja, ze had wel een kinderausweis. Maar er stond kennelijk de naam van haar ouders niet op.
Maar hier is wel duidelijk dat ze dat haar ouders naar de USA wilden emigreren, staat er.
Ja.
Langzaamaan begin ik een beetje een leven voor me te zien. Van mensen die terecht leken aan te voelen dat hun vaderland weinig goeds voor ze in petto had. En ik sta versteld van de hoeveelheid informatie die ik kan halen uit een ogenschijnlijk klein bureaucratisch papiertje. Om beter te begrijpen hoe de ouders van Rosa de keuze hebben kunnen maken om hun dochter alleen op pad te sturen, vraag ik Mirjam naar de omstandigheden in het Duitsland van eind jaren 30.
In Duitsland was toen al 5 jaar lang, ruim 5 jaar, waren de nazi's aan de macht. En in die 5,5 jaar hebben ze heel geleidelijk aan maatregelen genomen tegen de Joden. En dat begon met een boycot op 1 april 1933 van Joodse winkels. En daarna werd het leven voor de Joden steeds moeilijker gemaakt. Je had de Nuremberger wetten in 1935 die probeerden te bepalen wie een Jood was en wie niet. En die verbood dat Joden met niet-Joden mochten trouwen, bijvoorbeeld. En zo werd het leven voor Joden steeds moeilijker. En toen in november Kristallnacht uitbrak. Dat was van tevoren.
In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden Joden en hun bezittingen aangevallen. De nazi's pakten die nacht 30.000 Joodse mannen op. Ook vernielden ze honderden synagogen en duizenden Joodse winkels.
En het is verschrikkelijk geweest. Er zijn heel veel synagoges vernield, in brand gestoken. Er zijn bedrijven, Joodse bedrijven, zijn vernield. Joodse woonhuizen zijn vernield, gewoon waar mensen thuis waren. Daar zijn ze naar binnen gekomen, hebben alles kort en klein geslagen. En heel veel mannen en jonge jongens zijn gearresteerd, naar politiebureaus meegenomen. Er waren toen ook al een aantal concentratiekampen. Daar zijn ze in opgesloten. Er zijn ook mensen vermoord. Sommige mensen zijn in de rivier gegooid. Bijvoorbeeld werden met z'n tweeën aan elkaar vastgebonden. En dat was dus de aanleiding dat heel veel vrouwen die toen alleen bleven, hun man was weg. Ze wisten vaak ook niet waar naartoe. En ze zaten daar met de kinderen. Ze hadden geen inkomsten. Ze hadden vaak geen huis. Ja, wat doe je dan?
De angst zit er goed in bij de Joodse gemeenschap. En in een mum van tijd komen grote vluchtelingenstromen op gang.
Er was een hele grote groep die illegaal kwam. Die door hun, vaak door hun moeders dus, naar de grens werden gebracht. En die dan gewoon gingen lopen. En die hier lopend over de grens kwamen. Of soms kwamen ze met de trein. Er kwamen heel veel van de kinderen in Nijmegen aan, bijvoorbeeld. En dat begon eigenlijk meteen na Kristallnacht. Daarvan weet ik dat de eerste kinderen die kwamen op 11 en 12 november op die manier hier aan. Daarnaast heb je de officiële kanalen, dus veel daarvan wordt kindertransporten genoemd. Daarvan, ik zie de eerste groepen legale kinderen in Nederland aankomen, ook al eind november 1938.
In november 1938 heeft de Engelse regering besloten kindervluchtelingen toe te willen laten. Om dit in gang te zetten, zoeken ze contact met de Duitse autoriteiten. Omdat het hen zelf aan goede contacten ontbreekt, nemen ze contact op met de Nederlandse Truus Wijsmiller, die op het gebied van vluchtelingenwerk een grote staat van dienst heeft. Ze vragen haar naar Wenen te reizen en in gesprek te gaan met Adolf Eichmann, een hooggeplaatste Duits-Oostenrijkse SS-functionaris, die later is aangewezen als een van de hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op Joden.
Ze is, geloof ik, naar Berlijn gevlogen en vanaf Berlijn op de trein gestapt naar Wenen. En ze heeft de afspraak gemaakt met meneer Eichmann. En die heeft toen tegen mevrouw Wijsmiller gezegd, nou weet je, dat was op maandag, dit gesprek. Deze zaterdag mag je 600 kinderen meenemen. En als je dat doet, dan mogen er 10.000 weg.
Als je dat lukt, zeg maar.
Ja. Als jij zaterdag met 600 kinderen vertrekt, dan krijg je toestemming van mij voor nog meer. En anders bekijk het maar.
En is dat een soort organisatorische uitdaging van dat lukt je toch niet? Of hoe moet ik dat lezen?
Ja, waarschijnlijk heeft hij gedacht, nou, dat gaat er niet lukken. Ten eerste is het vrij kort dag. Ten tweede zijn het vrij veel kinderen. En ten derde, zaterdag is Shabbat. Vrome kinderen reizen niet op Shabbat. Dus het is heel goed mogelijk dat hij heeft gedacht, gaat er nooit lukken. En dan ben ik hier vanaf.
Maar tegen alle verwachtingen in lukt het Truus Wijsmiller wel. Daarmee zou ze het lot bepalen van vele duizenden kinderen. En ook dat van Rosa. Die zaterdag vertrekt ze met 600 kinderen en krijgt daarmee toestemming om veel meer Joodse kinderen het land uit te krijgen. In totaal ruim 10.000. Vanuit heel Duitsland vertrekken treinen met wagons vol kinderen. Een groot deel ging naar de Britten. Maar ook Frankrijk, België en Nederland namen kinderen op.
En hoe weet jij nu dat Rosa op een van die transporten heeft gezeten.
Dat weet ik, omdat hier op haar kaart staat dat zij op 10 januari 1939 in Ruinen aankwam. En ik kan in mijn database kan ik gewoon een selectie maken. En dan kan ik zien dat er een heel aantal kinderen op 10 januari 1939 in Nederland aankwam. Dus dan kan ik daaruit concluderen dat zij samenreisde als een groep.
En moet ik me dan voorstellen dat dat een hele trein vol is met allemaal kinderen? Of heb je daar een beeld bij?
Nou, meestal zaten ze in een aparte wagon die dan werd aangekoppeld aan de reguliere trein.
Maar hoe was dat voor hun op die trein? Was dat op dat moment even een gevoel van we komen in veiliger gebieden? Of was dat op dat moment, ben je op dat moment verscheurd door het uit het oog raken van je ouders, van je moeder?
Ja, dat is heel wisselend eigenlijk. Sommige van die kinderen realiseerden zich heel goed dat ze weggingen vanuit een gevaarlijke situatie en dat ze in Nederland veilig waren. Dus er zijn ook verhalen over dat als ze de grens waren gepasseerd, dat ze dan gingen juichen. Ik heb ook veel verhalen gehoord eigenlijk dat de jongere kinderen zich nauwelijks beseften wat er gebeurde. En ook niet dat ze voorgoed weggingen van hun vaderland en van hun ouders of moeder. Die, ja, het gebeurde ze. Ze dachten, nou, we gaan een soort van op vakantie misschien. En ja, die wist het niet zo goed. En de oudere kinderen, die wisten het natuurlijk vaak juist wel heel goed. Dus voor die oudere kinderen was het veel tragischer. En die huilden vaak ook veel meer dan de jongere kinderen. Want die beseften zich heel goed. Ja, hier gebeurt echt iets heel vreselijks en we komen misschien nooit meer terug.
De kinderen gaan in quarantaine in Ruinen en zijn vanaf dat moment overgeleverd aan de grillige besluitvorming van de Nederlandse regering.
Toen heeft de regering gezegd, nou, we nemen 1500 kinderen op. Die mogen hier komen. En toen hebben ze in eerste instantie hebben ze besloten, we nemen kinderen op die familieleden hebben hier, zodat ze bij die familieleden kunnen worden ondergebracht. Alleen na een paar weken bedacht de Nederlandse regering zich. Want die dachten, ja, wij willen transmigratieland zijn. We willen dat die kinderen weer doorreizen, om het maar netjes te zeggen. Dus we willen eigenlijk niet dat die kinderen bij hun familie gaan wonen. Want dat kan wel eens hartstikke gezellig en leuk zijn. En wie weet willen die kinderen dan hier blijven. En wij kunnen heel slecht toezicht houden dan op wie waar is. En nou weet je, we gaan ze toch in tehuizen onderbrengen.
Dat is ook een hele kille zakelijke houding van de Nederlandse overheid dan daarin, toch?
Ja, en het is nog erger. Want toen dachten ze, oh ja, maar ja, dat kost wel geld om die kinderen in die tehuizen onder te brengen. En weet je wat we doen? We gaan die familieleden gaan we aanschrijven en die vragen we of ze een financiële bijdrage willen leveren voor de onderbrenging van die kinderen. Dus die mensen.
De Nederlandse overheid vraagt families om voor ieder kind verpleegkosten te betalen. Van 50 gulden per kind. Een bedrag dat voor velen overeenkomt met een maandsalaris.
En nou ja, als je dus 3, 4 kinderen had aangevraagd, dan ging het helemaal om een gigantisch bedrag. En de meeste van die mensen zeiden, ja maar, A, ik heb het niet. En B, ik wil ook helemaal niet dat die kinderen in een tehuis worden ondergebracht. Ik wil, ze kunnen gewoon bij ons. En dan hebben we bijna geen.
Wanneer we het spoor van Rosa volgen, zien we dat ze vanuit Ruinen naar Amsterdam is overgebracht. Daar komt ze terecht in het burgerweeshuis.
In het burgerweeshuis zijn tussen maart 1939 en mei 1940 heel veel kinderen geweest. Die sliepen natuurlijk per sekse bij elkaar. Jongetjes bij jongetjes, meisjes bij meisjes. Eten was vreselijk. Ze hadden niks te doen. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een van de kinderen positief gehoord over het burgerweeshuis.
Kort nadat Rosa aankomt, maakt de Nederlandse regering weer een beleidsmatige draai.
Toen ze zagen hoe weinig van die familieleden ook daadwerkelijk betaalden, hebben ze bedacht, nou ja, dan gaan we ze misschien toch maar bij gezinnen onderbrengen. Dus toen is er weer een hele bureaucratie opgetuigd om al die kinderen bij hun eigen gezinnen soms of bij pleeggezinnen onder te brengen.
En zo gebeurt het dat Rosa al na 2 maanden ontslagen wordt uit het burgerweeshuis om opgevangen te worden door een pleeggezin in Rotterdam.
En hier staat dan 12 juli 1939. Hierbij deel ik u mede dat krachtens machtiging van zijn excellentie, de minister van Binnenlandse Zaken, de vluchtelinge Rosa Slamovice, die thans in het burgerweeshuis verblijft, daaruit op 17 juli 1939 zal worden ontslagen, ten einde te worden opgenomen in het gezin van meneer Nieuwenhuizen Mosseltrap Rotterdam, onder garantie van uw comité.
Over het leven dat ze hier leidt is niet veel bekend. Maar volgens Mirjam is het heel aannemelijk dat ze vanuit daar contact heeft gehad met haar ouders.
Het was niet makkelijk zomaar schrijven naar Duitsland, maar het kon wel. Dus het is waarschijnlijk dat Rosa wel correspondeerde met haar ouders. En op een bepaald moment geen brieven meer kreeg van ze.
De namen van de ouders van Rosa heeft Mirjam gevonden op de deportatielijst van 11 december 1941 naar Riga in Letland. Nadat vele Joden uit Riga door massa-executies waren vermoord, werden Duitse Joden gedwongen om in het vervuilde en overvolle ghetto van Riga te leven. Daar eindigde het spoor van Abraham en Ghana.
Hoe is het Rosa sindsdien vergaan? In de zin van, wat weten we daar nog van?
Ja, heel weinig weten we daarvan. Bij haar, ja. En dat vind ik heel erg. Weten we niks.
De kans bestaat bijvoorbeeld dat ze naar school heeft kunnen gaan. Dat ze vriendinnetjes heeft gemaakt. Maar hierover valt niets te vinden in de archieven. Ondertussen is Nederland bezet en maken de Duitsers ook hier de dienst uit. Stap voor stap wordt er toegewerkt naar de grootschalige deportaties van Joden naar werk, concentratie en vernietigingskampen. Over dit laatste deel van Rosa haar geschiedenis heeft het Nationaal Holocaust Museum nog wel informatie weten te achterhalen. Daarom kom ik voor deze puzzelstukjes van Rosa's verhaal weer terug bij Annemie Kringold, de conservator van het Nationaal Holocaust Museum.
Rosa is gedeporteerd in 1942 uit Rotterdam naar Westerbork. En bij haar vertrek heeft ze bij dat pleeggezin in Rotterdam dit medaillon achtergelaten.
Ze geeft haar medaillon aan haar pleegzus Lydia om het voor haar te bewaren tot na de oorlog. Als Rosa vervolgens in het doorgangskamp wordt ingeschreven, geeft ze aan niet meer zeker te weten of al haar grootouders Joods waren. Waarschijnlijk een tactische zet, ingefluisterd door volwassenen om haar heen, maar daarmee zeker niet ongevaarlijk, om zo direct de deportatie uit te stellen of te voorkomen.
Je moet wel lef hebben om dat te durven bij registratie. Want zo was ze geregistreerd, dat er twijfel was over haar volledig Joodse afkomst. Waardoor ze dus best lang in Westerbork is gebleven.
De twijfel die ze zaait lijkt haar vruchten af te werpen, waardoor ze direct de deportatie voorkomt. Ze verblijft hierdoor enkele maanden in het weeshuis van Westerbork, in barak 20. Maar dan, in maart 1943, valt alsnog het besluit om Rosa te deporteren.
Het heeft haar niet gered, want ze is in 1943 gedeporteerd naar Sobibor. Daar is ze vermoord.
Rosa Slamovic is dan 13 jaar oud. Dit was Vergeet Me Niet, een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Ben jij benieuwd geworden naar Rosa's medaillon? Of wil je meer weten over de kindertransporten en de Holocaust? Kom dan naar het Nationaal Holocaust Museum. In de volgende aflevering volg ik de tijdlijn van de Jodenvervolging in Nederland. En onderzoek ik het verhaal van Gaia.
Wat we weten is dat het ontslag van Gaia in ieder geval bij haar collega's heel veel weerstand oproept. En dat ze haar heel erg missen.
En probeer ik erachter te komen wat de poederdoos die ze krijgt te maken heeft met de anti-Joodse maatregelen.
zorgen ze ervoor dat Joden geen werk meer hebben, geen inkomen. Geen huiseigenaar meer mogen zijn. Geen fabrieken meer mogen bezitten of aandelen mogen bezitten. Geen ambtenaar mogen zijn. Dus je bent constant en voor iedereen zichtbaar, vindbaar en je kan je niet meer verschuilen. Je hebt geen inkomen, je hebt geen veilige plekken meer om niet-Joden te ontmoeten. En zo raak je in een isolement waardoor uiteindelijk deportatie en moord mogelijk zijn.
Deze podcast is geproduceerd door Audio Agency Airborne. Mijn naam is Rijan Prakke. Dank voor het luisteren.